willens en wetens een van Rembrandts grootste doeken hebben vernietigd.
Tegen de tijd dat het nageslacht dat ontdekt, liggen wij al lang op het kerkhof. Het is een groot doek, maar is het ook mooi? Je kunt nauwelijks iets ontdekken, zo donker is het. Slechts een paar figuren zijn duidelijk herkenbaar.
Dat is de kwestie niet. Het compagnieschap van kapitein Baddingcock is gemaakt voor de grote zaal van de kloveniersdoelen. De kloveniersdoelen zijn inmiddels niet meer dan een logement. En we willen niet dat het werk van een van onze beroemdste burgers in een logement hangt. Dat bent u toch met mij eens. De kwestie is dat geen enkele muur in het gebouw groot genoeg is om plaats te bieden aan een werk van een dergelijke omvang. Maar er mag niet zomaar het mes in het schilderij worden gezet. Er moet met overleg te werk worden gegaan. In samenwerking met een erkende schilder zal ik ervoor zorgen dat de compagnie van kapitein Baddingcock zo voordelig mogelijk wordt bijgesneden, zodat de afbeelding het minst te lijden heeft. En, waarde leden van de raad, ik bied aan dat op mijn kosten te laten gebeuren. Dank u.
En? Er zijn zo blutters en kikken. Ik denk dat we een baantje moeten gaan zoeken om door te kunnen gaan met ons onderzoek.
Nou, er worden verschillende mensen in de bediening gevraagd.
Ach nee.
Ja, nou, daar zou ik misschien op kunnen solliciteren. En jij? Misschien kunnen ze een manesje van alles gebruiken. Bij het Rijksmuseum. Dat zou toch een geweldige plek zijn. Kan je onderzoek doen in de tijd van de baas.
Ja, maar dat soort vacatures staan toch niet in de krant? Hé. Hey. Kijk eens. Veilinghuis De Zon zoekt een assistent voor het archiveren van catalogie en het classificeren van kunstvoorwerpen.
Oh, ja. Dat lijkt me echt wel iets voor jou. En wat stellen ze voor eisen?
Nou, niks wat ik niet kan. Ik kan op zijn minst wel even bellen, toch?
Ja, waarom niet? Al doe je het tijdelijk. Het kan toch alleen maar een pre zijn dat je ook kunstgeschiedenis studeert?
Maar ik ben gaan studeren om een raadsel op te lossen. En dat gaat voor geen meter. En nu moeten we een baantje gaan zoeken om ons onderzoek verder te kunnen doen.
Die zoektocht naar die Brederode op de nachtwacht, dat is een droom, Rogier. Ja, sorry hoor, maar wordt het nou niet een beetje tijd om wakker te worden en weer met beide benen op de grond te gaan staan?
Nou, misschien wel, ja. Misschien kan ik inderdaad maar beter achter een bureau belanden van een kantoor wat niemand kent. Gaan wij één keer per jaar naar Texel met de kids. Hè, doen we het alleen nog op de eerste maandag van de maand. Hartstikke gezellig.
Ja, erg grappig, maar het is wel allemaal onzin. Wat in het vat zit, dat verzuurt toch niet? We kunnen dat onderzoek altijd doen, later, als we zijn afgestudeerd,
ja,
toch?
Ja, geloof je het zelf? Er komt er niks meer van en dan is al het onderzoek voor niks geweest. Domme!
Nog een glas wijn, meester Van Duin?
U schenkt een uitstekend glas, waarde heer de koning. Maar voor alle duidelijkheid, u vraagt mij juist geen rekening te houden met de prachtige compositie van het schilderij?
U moet mij goed begrijpen, meester Van Duin. Mijn waarde collega's in de gemeenteraad zijn uilskuikens. Ze hebben geen benul van het meesterschap van Rembrandt van Rijn. Oh. Ze hebben het historisch besef van een eendagsvlieg. Het zou me niet verbazen als vroeg of laat wordt besloten het hele doek weg te gooien. Dan gaat het in repen de kachel in.
Maar als het de raad toch niet uitmaakt wat er van het schilderij wordt weggesneden, waar hebt u mij dan voor nodig?
Ik heb uitgerekend hoeveel er van het doek af moet. Een smalle strook van boven, iets meer van onderen, en links kunnen die twee mensen verdwijnen die over een muurtje leunen.
Waarde de koning, dat brengt toch de hele compositie uit balans?
U bent een kunstenaar, u ziet dat. Maar denkt u nou echt dat dat iemand zal opvallen? Ik zal u inwijden in mijn geheim. Een van de twee personen op het stuk links is mijn voorvader van Brederode. Ik wil in elk geval dat hij voor de toekomst bewaard blijft.
Ja, maar waar hebt u mij dan voor nodig als uw besluit toch al vaststaat?
U moet het uitleggen in de raad. U bent een man van gewicht. Als u vertelt dat het de juiste keuze is, zal niemand daaraan twijfelen. Nog een glas wijn?
Rechts, zo die gaat. Ja. Hou die lijst recht. Alsjeblieft. Zijn we nog verder van huis.
Maar dan moet dat schilderij zo nodig hier komen te hangen. Maar dat is weer een 120 jaar oud groepje, man. Dat staat een beetje in het donker bij elkaar. Je kunt ze namens onderscheiden. Nee, die burgemeesters mogen dan de centen hebben. Verstand van schilderij hebben ze niet. Eén en al zwart. Ja, behalve die kerel in de gouden pak dan.
Oh, wij worden betaald. Oh, voor onze spierkracht, wissen. Ja. Niet voor ons verstand. Want dat hebben wij niet. Die van Rijn moet de grootste schilder van zijn tijd zijn geweest.
Oh, weg.
Oh, Jeroen, recht is,
ja, ja, ja. Ja, en dit doek was dan ook zeker het grootste van zijn tijd. Het past hier geen eens. Ze moesten er gewoon een lapje afsnijden.
Ja. Burgemeester, de koning schijnt persoonlijk te hebben aangewezen welk stuk van het doek moest worden afgesneden.
Oh ja?
Blijkbaar stonden de koppen in hem niet aan.
Ja, er is toch geen hond meer die zich herinnert wie er op dit schilderij staat.
Wisse, ja, pas op. Oh. Oh. Je had te ver over. Ja.
Nee, niet te ver achteren. Pas nou toch op.
Emma!
Yep!
I'm home, baby. Wat een klote baan is dat, zeg.
Oh.
Ik kan me wel voorstellen waarom ze me meteen hebben aangenomen. Ongelooflijk.
Nou, als ik een baantje heb, dan kan jij weer opzeggen.
Nee.
Goed? Wil je een biertje?
Nee. Nee, doe me toch wel. Hm? Nee, maar niet hier. Kom, we gaan naar de sluiswacht.
Oh.
Gaan we meteen een hapje eten?
Oké. Okay. Kom. Oké, okay. Ja, wacht even. Tas.
Ja, sleutels.
Tas. Ja, tas.
Ik begrijp er echt geen zak van, hoor. Dat zo'n veilinghuis opeens besluit dat er een archief moet komen. Ze hebben 10 jaar lang niks fatsoenlijk opgeborgen. De catalogie van Sotheby's staat onder de S van Sotheby's. De V van Veilinghuis, de E van Engeland en de I van Internationaal. Dan heeft een of andere analfabeet er ook nog een paar onder de Z van Sotheby's gelegd.
En ook nog een paar onder de C van catalogus.
Nou, daar heb ik nog niet naar gekeken, maar het zou me niks verbazen.
Als jij klaar bent met archiveren, zijn er dan ook nog leukere klussen?
Ja, natuurlijk. Het bijhouden van het archief bijvoorbeeld. Hoera, wat een feest. Weet jij met hoeveel veilinghuizen zo'n contact heeft? Alleen in Nederland al zo'n 20. En dan heb je ook nog Engeland, Duitsland, Scandinavië, Amerika. Noem maar op. En ze doen er niks mee. Niks. Peter, mag ik nog een biertje van je alsjeblieft en een glaasje?
Wijn.
Wijn.
Ik ben vanmiddag naar het stadsarchief geweest.
Wat goed. En heb je wat gevonden?
Ik denk dat ik de kleindochter van de koning heb gevonden.
Wat?
Ja, maar ik weet niet zeker. De doopgegevens zijn allesbehalve compleet, maar daar staat geboren Christina, dochter van Maarten de Koning.
Wat zeg je nu? Dat is geweldig. Vertel me nog niet. Vertel me alles.
Is het goede nieuws of al het slechte nieuws?
Dat maakt me niet uit. Zelfs slecht nieuws is goed.
Oké, Christina. De kleindochter van Maarten de Koning trouwde in 1802 met een Engelse edelman, ene William Campbell. Ze verhuisde naar Engeland en daarna ontbreekt ieder spoor.
Mm-hmm.
Ja, ik neem aan dat ze in Engeland is overleden. Of er kinderen waren en waar die dan gebleven zijn, geen idee.
Kom op, er moet toch meer te vinden zijn? Heb je al op internet gekeken? Zijn de Engelse archieven van de burgerlijke stand misschien al gedigitaliseerd?
Nou, zover ben ik nog niet gekomen.
Het is fantastisch dat je die kleindochter hebt gevonden, fantastisch. Als we genoeg geld hebben, plannen wij een tripje naar Engeland.
U heeft geluisterd naar het eerste deel van De Randen van de Nachtwacht. De rolverdeling is als volgt. Rogier, Thijs Reumer. Emma, Tera van Homeijer. Rembrandt, Rob van de Meerberg. Jochem, Matthijs van de Zanden Bakhuizen. En verder hoort u de stemmen van Robin van Kampen, Peter Drost, Reinier Heideman, Krijn ter Braak, Hein Boele, Hans Hoekman, Albert Beck en Alfred Edelstein. Het hoorspel is geproduceerd in opdracht van Radio Nederland Wereldomroep. Technische realisatie Rob Gerritsen. Muziek en effecten Pieter de Rooij. Productieassistentie Tana Veninga. Regie Justine Pauw. Volgende week om deze tijd hoort u het tweede deel van De Randen van de Nachtwacht. U kunt het eerste deel nog eens rustig terugluisteren op onze website www.wereldomroep.nl. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing.
Start to show.
Daarmee komen we aan het slot van dit programma.
Ik werkte daar toen al.
Bedankt voor uw aandacht.
En zij is daar komen werken. En zij was vrij nieuw in het vak. Eigenlijk pas van de universiteit. En dus er moest nog van alles aangeleerd worden. En dat heb ik dan eigenlijk maar een beetje op mij genomen.
Ja, wij gingen iedere middag samen eten eigenlijk met alle jonge mensen die daar samen werkten. En ja, na verloop van tijd kwamen wij altijd naast elkaar te zitten. En ja, op den duur hield dat op en dan zijn we beginnen samen uitgaan. Wij kwamen eigenlijk heel goed overeen. Wij hadden, ik neem aan, gelijk heel veel mensen het gevoel dat wij voor elkaar geboren waren. En wij voelden elkaar heel goed aan en wij voelden ons heel erg thuis bij elkaar en heel erg goed bij elkaar. En we konden goed samen praten. En ja, de mensen aanschouwden ons wel eens als het ideale koppel. Nooit ruzie, nooit boze woorden.
We zijn eerst gaan samenwonen en dat was iets van mij eigenlijk. Ik had altijd gehoord over relaties die stuk liepen bij het samenwonen. En daarom dacht ik van dat het verstandig was om dat eerst te proberen vooraleer echt een contractuele verbintenis, om het maar met een lelijk woord te noemen, aan te gaan. Maar dat was wel echt met de intentie ook al om de rest van mijn leven samen met haar te wonen.
Een jaar later waren wij getrouwd. En een jaar later kwam ons eerste kindje. Hoewel dat wij pasten heel goed samen, wij konden goed samen spreken, wij hadden een wij voelden ons heel goed samen, wat naar eigen gevoel een schitterend huwelijk. Maar ik had wel het gevoel dat er iets was, maar ik kon het niet benoemen. En als ik te diep ging met mijn vragen en te veel naar hemzelf peilde, dan werd hij bijna agressief. Er was ergens iets dat hij afsloot, en waar niemand aan mocht, waar die zelfs niet over wou nadenken.
Ik ben het te weten gekomen op 16 augustus 2001, om 22:00 Dat zijn momenten die je nooit vergeet eigenlijk.
Stilaan zijn gevoelens naar boven gekomen over dat ik mij toch anders voelde dan mijn lichaam mij dicteerde om te voelen. En het gevoel had dat ik dus eigenlijk maar een toneelstukje speelde.
Op dat moment heeft hij gezegd dat hij dringend met mij moest praten. En dat verwonderde mij niet. Ik had al het gevoel, er was al enige tijd, dat ik merkte dat hij heel erg over iets aan het nadenken was en aan het dubben was. En ik voelde mij daar ongemakkelijk bij.
De letterlijke bewoordingen van wat ik haar gezegd heb, herinner ik mij niet meer helemaal. Maar ik weet dat ik de hele avond heb zitten draaien en keren om een goed moment af te wachten om erover te beginnen. En ik heb haar verteld dat ik met een vorm van identiteitscrisis zat, waar dat ik dacht voor hulp te moeten gaan zoeken.
Dan zei hij dat hij zich van binnen vrouw voelde en dat hij niet wist wat dat de toekomst zou worden of wat dat zou geven, maar dat hij wel wist dat hij het mij moest vertellen.
Dat was een moment dat ik eigenlijk al gevoeld had dat ik zo niet verder kon. Dat ik er dringend met iemand moest over spreken, maar dan in eerste instantie met haar. Omdat zij de eerste was die dat moest weten. Omdat zij de belangrijkste persoon was en is in mijn leven.
Ik was eigenlijk in paniek, een beetje. Ik dacht van, oei, die gaat mij verlaten en we gaan uit elkaar en dat kan niet en ik wil dat niet. En ik heb gezegd van, het kan mij niet schelen wat dat je doet, maar blijf alsjeblieft bij mij.
Dat was heel belangrijk voor mij, zeker op dat moment.
Zij had ook anders kunnen reageren. En dat zou in zekere zin het einde van onze relatie betekend hebben. Want op dat moment was er voor mij, denk ik, geen alternatief. Ik voelde aan dat ik niet langer goed kon blijven functioneren. Dat ik niet opnieuw al die gevoelens terug kon onderdrukken. Tenzij dat ik echt daarin zou verbitterd geraken. Dus mezelf zou in een harnas opsluiten en dan enorm verharden. Maar ik weet niet of dat ik dan nog een aangename persoon zou geweest zijn en misschien ook geen persoon om mee samen te leven. Dus ik zag geen andere mogelijkheid eigenlijk.
Ik begreep wel zijn gevoel ergens. Want ik herinnerde mij, ik was als kind eigenlijk, was ik nooit blij met mijn geslacht als vrouw. Ik voelde mij heel erg een jongen. En ik speelde met jongens, ik liep gelijk jongens, ik praatte gelijk jongens. En ik denk dat ik zelf eigenlijk maar vrouw geworden ben toen ik hem heb leren kennen. En dan was ik heel blij dat ik een vrouw was. En dan waren wij heel gelukkig samen. En ik begreep die gevoelens dus ergens wel. Alleen begreep ik dus niet dat hij er zo ver in wou gaan, want ik ging ook zo ver niet.
Ik voelde mij vrouw. Natuurlijk, wat het is om je vrouw of je man te voelen, is geen eenduidig iets. Dat is een meer abstract gevoel. En dat heeft gewoon te maken met de manier waarop dat je naar de wereld kijkt.
Hij moest iets doen, maar ja, dat kon zijn het haar laten groeien, daar is hij mee begonnen. Dat kon zijn van werk veranderen, van een macho-wereld naar een meer vrouwenomgeving. Dat kon zijn meer met vrouwen omgaan. Dat kon zijn wat minder mannelijke kleren dragen. Daarom geen rokken natuurlijk, maar toch ja, iets fantasievoller. Maar blijkbaar was dat niet genoeg. En gaandeweg heeft hij zelf moeten zien hoe ver hij daarin moest gaan. Ik denk dat het al een aantal jaren later was dat duidelijk werd dat het niet tegen te houden viel. En omdat hij dan altijd een stapje verder ging en nog een stapje verder en nog een stapje verder en nog een stapje verder en dat bracht allemaal geen soelaas en op den duur schoot er nog maar één stap meer over en was het duidelijk dat het moest gebeuren.
Wat ik het belangrijkste vond om eerst te doen, is een vorm van logopedie, stemtraining. Dat is iets wat dat, naar mijn idee, relatief weinig aandacht aan werd besteed. En wat dat heel belangrijk is, want je kan misschien je uiterlijk wel mee hebben, maar je stem daarom niet. En dat is heel belangrijk om geloofwaardig overkomen. Zowel in een ontmoeting als langs de telefoon is dat niet plezierig om dan verkeerd geïnterpreteerd te worden.
Dan denk ik, is hij beginnen hormonen nemen. En je zou misschien denken van op zich verandert dat niet veel, maar dat verandert bijvoorbeeld iets aan de lichaamsgeur. Ik ben daar toch wel gevoelig aan. Bernd rook niet meer naar Bernd. En ik geloof dat de volgende stap was aanpassingen in het gelaat. De scherpe kantjes er wat afhalen. En dan was er ook altijd gezegd geweest van ja, maar dat is niet erg en dat is niet veel. En het zal er nog altijd uitzien als Bernd. Maar ja, de waarheid was toch wel een beetje anders. Het nieuwe uiterlijk was voor ons toch wel chockerend. Dat was een enorme schrik. Allee, in één keer staat er een vreemde in bij u in huis. Hè? En stilletjes aan verdween er meer en meer van Bernd eigenlijk. En ja, de laatste stap was dan natuurlijk de geslachtsoperatie.
Ik heb daar ooit een hele leuke anekdote meegemaakt met iemand die mij gezien had na die operatie. En die mij bijna had aangesproken met de opmerking van ik weet van wie jij de zus bent. En dus ja, dat was heel duidelijk dat ik dan als vrouw herkend werd, maar dat ik toch nog geleek op wie ik was. Dus dat er geen abrupte breuk was met mijn verleden. Mijn dochter, die vond dat eigenlijk een fantastische idee. Dat was daar gewoon direct weg mee. En zij heeft er ook nooit last mee gehad.
Zij was op dat moment 7 jaar en het schepte heel duidelijk nog meer een band tussen haar en haar vader om zoiets intiems te weten. En we hebben haar uiteraard ook gezegd dat dat niets verandert aan haar relatie met haar vader en dat haar vader nog altijd heel veel van haar houdt. En dan had zij zoiets van, ja goed, oké, als hij dat nodig heeft om gelukkig te zijn, mij maakt dat niet uit. Maar op een gegeven moment begonnen er opmerkingen van de klasgenoten te komen dat de papa van Maya er raar uitzag. En dan hebben ouders ons dat verteld. En dan hebben de juffen godsdienst en zedeleer hebben de kinderen uitgelegd. Van er zijn mensen die zich zo en zo voelen. En dan kwam van Maya heel spontaan de reactie aan, mijn papa is er zo. En dan zijn er vragen gekomen van de kinderen en dan kon ze haar verhaal doen. En dan was ze eigenlijk heel erg opgelucht. En binnen haar klas of de parallelklas is zij nooit gepest geworden.
Die hebben van alle vragen gesteld. Of dat hij nu helemaal een meisje is of zo. Of dat ik dat niet erg vind. De hogere klassen die zeggen soms van, ah, je hebt twee mama's. En, bah, ik vind dat niet zo erg dat mijn papa nu een mama is. Ik vind dat Karen toffer is dan toen ze nog Bernd was.
Mijn ouders hebben op mijn aankondiging, want ik heb het hun ook een bepaald moment aangekondigd, gereageerd zoals de meeste mensen eigenlijk in het begin reageren. En dat is via ontkenning. Dus eigenlijk zeggen van ja, maar dat zal wel niet zo erg zijn of dat zal wel niet helemaal juist zijn. Of hoe kom je erbij? En dat proberen een beetje uit mijn hoofd te praten. Tegelijkertijd proberen ze zich wel begrijpend op te stellen, maar het was onmogelijk om dat onmiddellijk te begrijpen en dat aan te voelen wat ik bedoelde.
En ze konden ook niet begrijpen dat wij samen bleven. Allee, ja, vooral zijn vader dan. Die had het gevoel dat dat ontzettend fout was. En ik vind nu nog, voelt je eigenlijk aan dat zijn moeder het aanvaard heeft en die noemt haar ook Karen. En bij haar vader valt dat op dat zij zegt, dag Karen. En dan aan de telefoon hoort je ze roepen, het is Bernd aan de telefoon. Dan merk je dat hij nog altijd aan haar denkt als Bernd.
Ik denk dat er twee typen mensen zijn. Mensen die geen probleem hebben om de hij in zij te veranderen. En die bijna consequent dat doen. En mensen die intern, zij onbewust, daar een moeilijkheid mee hebben. En die, als ze niet opletten, toch nog hij gebruiken, ook al is dat heel lang geleden. En dat vind ik eigenlijk veel vervelender. Dat raakt meer persoonlijk dan een naam. Dan voel ik dat terug van vroeger. Zo van, dat klopt niet. Dat is niet juist.
Helemaal niet verteld. Ik had het gevoel dat dat niet de juiste omgeving daarvoor was. Ik heb ook al wel zo van die opmerkingen horen vliegen over andere mensen dan van is die een van de andere kant misschien? En dan had ik al zo het gevoel van misschien staat men er hier niet zo open voor. En heb ik het niet verteld.
Er zijn, zeker in mijn beroep, waar dat ik mij af en toe moet omkleden in een kleedkamer, is dat wel vervelend. Want dan voel je je toch wel echt niet helemaal op je gemak. Ik heb dan ook, bijvoorbeeld, dat was een van de dingen die ik onmiddellijk gevraagd had op het werk, is om mij apart te mogen omkleden. Om dus niet in een, ja, op dat moment, mannenkleedkamer terecht te moeten. Want dat was, ik vond dat heel vervelend. En dat was ook helemaal geen probleem. We doen dingen samen die we vroeger niet deden. Zoals om kleren gaan of zoiets van die, in die stijl.
Ik heb dus een zeker toch kledijadvies van dit staat je wel of dit staat je niet of dit kun je dragen of kijk, we gaan eens naar die winkel. Het is zelfs zo dat Karen eigenlijk zonder mij geen kleren wil gaan kopen. Dat is eigenlijk nog een van de gezellige kanten. Met Bernd, zal ik zeggen, was het eigenlijk niet zo gezellig kleren kopen. Dat was een corvée die moest gebeuren. Terwijl met Karen, ja, dat is echt gelijk dat je twee vriendinnen, je gaat naar het stad en je gaat kleren kopen. Dat is eigenlijk schitterend.
Karen is niet beter of niet slechter. Maar Karen voelt zich wel beter. Karen voelt zich beter met zichzelf dan voordien.
Karen verschilt eigenlijk op een heel subtiele manier van Bernd. Ze doet nog altijd dezelfde dingen, maar ergens, ja, is ze anders, reageert ze anders. Om maar een voorbeeld te geven, vroeger als ze thuis kwam van het werk, als hij thuis kwam van het werk, zou ik moeten zeggen, dan had hij nood aan een moment van stilte. Dat kon wel een uur zijn dat hij zich moest afsluiten van alle prikkels. En dat kon ook zijn dat hij er in het weekend nood aan had aan stilte en dan alleen zijn en dat ik dan met de kinderen naar mijn ouders ging in het weekend. En nu is dat absoluut het omgekeerde. Als ik op het idee zou komen, denk ik, om alleen naar mijn moeder te gaan met de kinderen, dan zou zij zich heel erg buitengesloten voelen. Ik denk dat de klik eigenlijk maar heel geleidelijk aangekomen is. Dat heeft tijd nodig. In het begin word je verondersteld van Karen te zeggen en dan komt dat maar moeilijk over je lippen. En ja, gaandeweg wordt dat natuurlijker en natuurlijker. En ik wist dat ik de klik gemaakt had toen ik de naam Bernd vervangen heb door Karen in mijn gsm. Dat was zo het laatste restje. En ik vind het moeilijk om over mijn man te praten. Maar anderzijds wilt je niet altijd weer de uitleg doen, dus wilt je ook niet over mijn vrouw praten. En ik spreek dan wel eens over mijn alter ego. Allee, het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Ik denk niet aan haar in termen van mijn man, maar ik denk eigenlijk ook niet aan haar als in termen van mijn vrouw.
De Bernd, dat is eigenlijk alleen nog maar een herinnering die stilaan vervaagt eigenlijk. Voor mezelf toch. Die wordt eigenlijk stilaan volledig ingenomen door Karen. En het is niet dat ik geen dingen wil herinneren, maar die komen gewoon niet meer aan bod. Het is zo dat als ik zelfs soms over vroeger nadenk, dat ik soms als Karen daarover nadenk en niet als Bernd.
Ik weet eigenlijk niet of ik Bernd terug wil. Ergens wel, omdat ik uiteraard bepaalde aspecten mis, maar langs de andere kant denk ik eigenlijk dat ik Karen als persoon veel nog liever heb. Dat is ook waarom dat ik het kan aanvaarden en waarom dat ik weet dat het juist is. Dat het zo moest gebeuren.
U luistert naar de VPRO via de middengolfzender Hilversum 2. En u bent aangesloten op Het Gebouw. Een semi-charitatieve instelling die zich bezighoudt met hulp aan vertwijfelden, onwetenden en anderszins gedesoriënteerden. Samen met u tasten wij in het duister van het wereldgebeuren op zoek naar die schaarse, maar o zo belangrijke lichtpuntjes. En hier, op een steenworp afstand van het Noordzeestrand, realiseren wij ons weer eens te meer dat de blanke top der duinen weliswaar niet zo vaak schittert in de zonnegloed, maar dat er wel bij voortduring een frisse wind waait. Bent u zoekende? Het gebouw zoekt met u mee.
Moddersporen op de deurmat, herfstblaren in de vestibule. Nijveren ratelen de prikklokken, ons personeel stroomt binnen. Morgen, collega. Op een batterij van monitoren hier aan de balie van de receptie kunnen wij gadeslaan en desgewenst controleren of en hoe op de diverse afdelingen de werkzaamheden reeds op gang komen. Juffrouw Annie is met de koffie in de weer. Onze souschef graait begeerig in zijn in-uitbakje. De directeur ijsbeert al door zijn chambre séparée. Zij allen beijveren zich, gezamenlijk en in vereniging, om u tot 4:30 aan het toestel gekluisterd te houden.
Faallicht valt het trappenhuis binnen. Aan de andere kant van de balie, techniek en regisseur met achter zich een bak met Sansevieria's. En de monitoren voor mijn hoofd. Daarop zie ik de afdeling NL Buitenland. Is daar iemand? Meldt u zich? Hallo? Ik zie een schim bewegen in de buurt van het balkon. Het is de afdeling met het meeste daglicht en het speelt nu nog een rol. Hij is het meeste overzien, maar voor de rest, ik moet zeggen, het is er nog heel stil. De afdeling kwesties, daar loopt iemand. De afdeling kwesties? Meldt u zich? De schim loopt door naar afdeling binnenland. Afdeling binnenland is nog vrijwel donker. Wordt geteisterd door kunstlicht. Valt nauwelijks iets te onderscheiden. Ik weet dat de afdeling ondervraging in ieder geval nog helemaal leeg is. Die bevindt zich in de catacomben van dit gebouw. Daar is het vochtig en koud. Er staat een enge stoel. Een tafeltje met een lamp erboven. En straks gaat er iets gebeuren. Ondervragingen uiteraard. Daar is nu nog te vroeg voor. Afdeling buitenland.
Ja, hier is iemand.
Ja.
Nog een beetje vroeg. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Een van de redenen om, voor mij tenminste, om zitting te nemen in de afdeling buitenland was dat het grootste deel van buitenland, NL gaat dat heten, zich afspeelt na 1:00 middags. Dan hoefde er niet zo vroeg te zijn. Maar...
Dat valt tegen.
Ja, dat is ook een eer om te mogen beginnen. Wil je al wat meer weten?
Ja. Waar zit je trouwens? Achter of voor de palm? Ik zie het niet goed. Zwaai eens even.
Je moet rechts langs de palm zien.
Ik zie je nu.
Ja, de afdeling is zo groot.
Ja.
En zo leeg.
Er is veel veranderd de laatste tijd.
Zo is dat. Ik zit ook nog wat onwennig hier in het wit. En de rest komt vandaag. Ik bedoel de rest van de medewerkers.
Ja.
In tegenstelling tot de rest van dit gebouw, en dan bedoel ik niet alleen mijn redactie, maar de andere, zal NL, dat buitenlandprogramma, zich dus niet zo heel erg met de hete actualiteit bezighouden. We volgen die niet op de voet. Er zijn andere manieren om het buitenland te volgen dan aan de hand van aardbevingen of regeringswisselingen.
Is het buitenland nog te redden?
Ik weet het niet. Nou, vandaag wel, denk ik. Maar ik weet niet of we verder dan 1 uitzending komen. Tenminste, niet als ik hier elke keer om deze tijd in mijn eentje moet beginnen. Maar achtergrondreportages krijg je dus voornamelijk na 1:00. Daarvoor zullen we misschien wat aan de actualiteit doen. Maar wat kan ik je nog niet vertellen? Daarvoor heb ik de rest van de medewerkers nodig. Hoewel, als je heel erg aandringt. Maar ga eerst maar even verder.
Afdeling ondervragingen. Nog steeds leeg. Nog helemaal niets. Of zie ik het niet goed? Nee. Daar gebeurt nog niets. Afdeling kwesties. Ik zie daar iemand. Afdeling kwesties, u wordt gezien. Kunt u zich even melden? De afdeling kwesties is ook nog helemaal niemand. We gaan over naar de afdeling binnenland. Daar moet iemand zijn.
Wat heet iemand? 1, 2, 3, 4, 5, 6 iemanden. En die zitten allemaal te mijmeren. En na te denken over de gebeurtenissen die zich in het binnenland voordoen. En... ja, ik weet al een paar van die gebeurtenissen die wij zullen gaan behandelen. Zo dadelijk bijvoorbeeld gaan we overschakelen naar Stijn in Limburg om maar meteen ver te beginnen. Want daar was gisteravond een voorlichtingsavond voor bewoners die binnenkort te maken krijgen met het afgraven van hun tuintjes. Want er zit lood in de grond. Nou, hoe dat ging, dat horen we dan straks wel. Chris van Veen is jarenlang voorzitter van het VNO geweest. En die neemt afscheid van de pers vandaag. Ik dacht dat het misschien wel leuk was om zo dadelijk even uit zijn bed te bellen. Kijken wat hij zegt. Nou, dan verder de algemene beschouwingen die woeden deze week in Den Haag. Er is een motie aangenomen van het Kamerlid Brouwer. En dat zegt dat de politiek eenvoudiger taal moet gebruiken. Nou, kan dat nog wel een paar jaar duren. Dan moeten ze eerst een cursus van de open school voor volgen, denk ik. Met Gerard Cox in de hoofdrol. Dus ik wil het maar gaan hebben over de echte minima. En wat daar over gebeurd en gezegd is. De regering heeft wat kluifjes weggegeven gisteren. En wij zullen er eens wat reacties op verzamelen. Dan zijn er de hele week al acties bij de slagers. We hebben twee jonge, alerte verslaggevers er naartoe gestuurd. De flats in Den Haag, die moeten worden afgebroken. Daar zijn we ook bij. En we gaan een poging doen om de VVD-afdeling Côte d'Azur te bereiken. Coat van Doesburg is daar mee bezig. Lukt dat, Coat? Côte d'Azur, lukt dat al?
Nou, nee. Ik heb zijn telefoonnummer, maar dat blijkt niet te kloppen.
Het klopt niet, het telefoonnummer. Maar we blijven het proberen de hele dag, hoor. Nou, dat ongeveer en nog veel meer.
Ja. Doet u best. Ik zou zeggen, begint u maar.
Meteen maar?
Ja.
Ja, nou vooruit dan. Goed, ik zei het al, Stijn in Limburg. Daar hebben ze te maken met de verontreiniging van de bodem. Nou is dat niet zo uniek, want het hele Rijnmondgebied ligt er vol van met rotzooi. Maar in Stijn zit lood in de grond en dat is toch behoorlijk lastig voor al die mensen die daar wonen. Die hebben dan ook te horen gekregen dat hun tuinen afgegraven moeten worden. Er is een onderzoek geweest van de gemeente en van de provincies. En nu ligt daar een saneringsplan op tafel. En dat betekent dat 700 tuinen afgegraven moeten worden. Gisteravond werden de bewoners daarvan op de hoogte gesteld. Nou, dat was een vrij sussende bijeenkomst. Niks aan de hand, mensen, gaat u maar rustig slapen. En hoe dat precies liep, dat horen we nu in een verslag van Leij Meissen.
En dan zet je die slaakropjes op die met lood verontreinende grond. En dan ga je in het laboratorium na hoeveel lood nou door die sla wordt opgenomen. En u heeft het, we hebben hier de tabelletjes hebben bij ons. En ook tot onze opluchting, klinkt wat al te droes, maar toch tot onze blijdschap is gebleken dat die grens van 150 ppm een volkomen juiste grens is geweest, omdat pas vanaf zo'n 180 ppm... de sla zodanig lood begon op te nemen dat de concentratie in de sla boven de normen lag die je aan sla die in de groentewinkel ligt.
Welke gewassen heeft u in de tuin staan?
Kiezen. Boomkiezen.
Ja, alleen maar fruit. Alleen maar fruit, kersen en kruisbessen en bessen. Anders niks.
En dat mag u nu al een tijd niet meer gebruiken, of toch wel?
Dat heb ik wel allemaal in de diepvries zitten. Maar ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ja.
Dus u heeft ook schade opgelopen, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Ja.
Krijgt u daar nog geld voor terug?
Nou, dat weten we niet. Dat weten we helemaal niet.
Wat vindt u nou van de hele toestand? U bent in feite buiten uw schuld. Heeft u nu een heleboel overlast, hè?
Ja, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Maar ja, wat doe je eraan? We zijn het gelukkig niet alleen, hè. We zitten met velen.
De ambtenaar die het allemaal zo goed weet en het populair weet te brengen, tegenover mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid, hun zelfgeteelde groenten en fruit en de waarde van hun huizen. Dat was het beeld gisteravond in Stijn. De hoorzitting was het zoveelste hoofdstuk van een affaire die in januari 83 begon met de dood van 3 koeien in de wei van Boer Meulenberg. Al snel werd duidelijk dat er verband moest zijn tussen dit voorval en de overslag van looderts in de haven van Stijn. Looderts dat bestemd was voor de metaalindustrie in het West-Duitse Solberg. Hoewel de gemeente aanvankelijk niet reageerde, kwamen er na tussenkomst van de plaatselijke D66-afdeling toch een aantal onderzoeken van Provinciale Waterstaat en de Grondmei op gang. En daaruit bleek dat het gebied rond de haven zo vervuild is dat bijna 100 tuinen tot een diepte van 40 centimeter afgegraven zullen moeten worden. En daar mochten de Stijndenaren gisteravond over praten. U hoort enkele reacties.
Ben je zelf bang dat je misschien iets opgelopen hebt?
Dat denk ik wel, ja. Maar een bloedonderzoek lijkt me niet zinvol, omdat het binnen 3 weken uit het bloed is en het in andere lichaamsdelen opgeslagen heeft. En wat je dat je veel moeilijker kunt onderzoeken.
Hoe weet je nou of je ergens last van hebt of niet? Of zult krijgen?
Nou, ik zeg nogmaals, dat is een onderzoek dat pijnlijk is en moeilijk en duur. En waarover eigenlijk niet meer gesproken wordt. Nou, en dat vind ik jammer.
Het gaat nu alleen nog maar over afgraven en dat is het dan, hè?
Dat klopt, ja. Ik zou dus eigenlijk moeten afwachten tot ik ziek word. En dan moeten kijken of het daarvan is. Dus,
Ik bedoel, dat komt bij dat met name, naar mijn idee, het onderzoek wat er geweest is, bevolkingsonderzoek, maar zeer minimaal is geweest. En waarbij komt gewoon de methode van onderzoek, dat die ook niet alles is. Ja, dat is ook duidelijk. Als je zegt van ik neem bloedmonsters, dan wil dat niet zeggen, als je niks in je bloed vindt, dus dat er niks aanwezig is. Daar zul je een onderzoek moeten gaan doen.
Opvallend gisteravond was de afwezigheid van de politiek verantwoordelijke. Burgemeester en wethouders schitterden door afwezigheid. Maar ook de Stijndenaren lijken mat geslagen. Het Limburgse spreekwoord gapen tegen een bakoven lijkt die stemming het beste te illustreren. Er werden wel vragen gesteld, er werd geluisterd naar de technische ambtenarenverhalen, maar ondertussen klonk in de wandelgangen het gemor, meteen gevolgd door een schouder ophalen, we kunnen er toch niets meer aan doen.
Hilversum 2, het gebouw. Pardon, u bent natuurlijk gewoon aangesloten op het gebouw. We richten uw aandacht op de bovenste etage van dit gebouw. Hier vindt u comfort, zachte vloerbedekking en een menswaardige atmosfeer.
Een van de medewerkers van de afdeling speciale opdrachten is Ton van de Graaf. Collega van de Graaf had namelijk een beetje genoeg van gewoon programma's maken. Speciale opdrachten dus, dit seizoen. Hij wou wat bijzonders en daar is dan voor gezorgd. Ik zal hem nu en u luisteraars even vertellen welke speciale opdracht hij vandaag dient uit te voeren. In Rotterdam, Ton, wordt in het Ahoy-complex de Femina-familiebeurs gehouden. Dat is een interessante manifestatie, waar je onder andere kunt kennismaken met, dat lees ik even voor, een bekroonde wasautomaat met polypropyleenkuip die 1000 toeren per minuut kan draaien. Er is een collectie van zeldzame historische stofzuigers bijeengebracht onder de titel 75 maal zuigkracht. En er is een show van Nederlandse producten, een quiz met vragen over Nederlandse producten geleid door Tineke Verburg, een grootse groente- en fruitshow. Kortom, het is hartstikke gezellig. Maar op de Femina staat ook een stand van de vereniging Vrienden van Blijdorp. Daar heb ik een papier van, dat lees ik nu even voor. De vereniging Vrienden van Blijdorp, let goed op, wil een ton bijeenbrengen om de hoognodige renovatie van het olifantenverblijf in de diergaarde te bekostigen. Ook op Femina voeren de Blijdorp vrienden actie onder het motto een ton voor Ramon. Ramon is namelijk de vader van de aandoenlijke olifantenbaby Bernardine. Een nieuw onderdak heeft hij dus wel verdiend. In binnen- en buitenland heeft hij in de kranten en op radio en tv Blijdorp waardevolle publiciteit bezorgd met dit jaar een bezoekersrecord als resultaat. Zeker het gedeelte van het olifantenverblijf waar de bul Ramon huist, is aan de renovatie toe. Om binnen te komen moet hij letterlijk door de knieën. De vrienden van Blijdorp verkopen op Femina 4 kleurenposters voor 3 gulden en prentbriefkaarten voor 2 kwartjes van moeder Irma en dochter Bernardine. Met dergelijke eerdere acties heeft de vereniging al ruim 1 miljoen gulden voor de Rotterdamse diergaarde bijeengebracht. Vorig jaar november nog een ton als bijdrage aan de verbetering van het mensapenhuis. Goed, ze hebben zijn bestaansrecht wel bewezen. En ik vind dat jij ze vandaag moet gaan helpen. Want een ton voor Ramon, dat moet er dus vandaag komen. En jij moet dat gaan regelen.
In 1 dag?
Vanmiddag om 3 uur, binnen een kwartier, op de Femina familiebeurs in Rotje Knor, een ton. Is dat afgesproken?
Ja, nou als me dat lukt, dan begin ik voor mezelf.
Ja?
Een ton in een kwartier.
Je doet dat als volgt, laat ik je helpen. Je gaat je eerst even verkleden, want zo kan het niet. Dus t-shirt, spijkerbroek en sportschoenen in de kast.
Pak ook
je trekt
dus
een fijn, goed zittend pak aan, een diplomatenkoffertje erbij. En je benadert op de Femina zakenmensen, industriëlen, alles wat maar poen heeft, dat kun je zo zien. Die mensen die zijn daar, stofzuigers, wasmachines, daar zitten ze in. Die mogen straks om 3 uur in onze zendtijd reclame maken voor hun firma, in ruil voor een aardig bedrag.
Wat ik met ze moet afspreken.
Zo hoog mogelijk, ja. En dat bedrag dat gaat dan gebruikt worden voor de renovatie van het olifantenhuis.
Opdat Ramon het mannetje naar binnen kan.
Niet meer door de knieën hoeft.
Juist.
De ton voor Ramon. Ja?
Ja. Wie heeft dat verzonnen in vredesnaam? Ik bedoel,
ja, dat weet ik niet.
Nu beginnen we, dit programma is zo oud, 20 minuten. En gelijk al met een onmogelijke opdracht.
Je hebt het jezelf aangehaald.
Ja.
Je wou eens wat anders.
Ja.
Hè? Moet je luisteren, ik heb, om je op weg te helpen, ik heb ook nog een boterham met kaas voor je. Ja?
Een ton voor Ramon, in een kwartiertijd.
Ja.
En daarmee mag ik het doen op mijn manier, zoals ik dat wil. Ik mag iedereen alles beloven als het maar geld oplevert.
Als het maar geld oplevert, ja.
En wat doen we als het meer geld oplevert? Wat doen we met meer bedrag?
Nou, nog een apenrot erbij of zo. Hmm. Huh? Daar vinden we wel een bestemming voor. Dat is geen probleem.
Is daar een stand
maar
voor
goed,
mij?
Maar goed, moet je luisteren, er is een geluidsinstallatie. Daar kun je gebruik van maken, van die geluidsinstallatie. Daar bereik je natuurlijk een groot publiek mee.
Ja.
Ik zou de tijd even noemen, roept Peter nu. Maar ja, onze secondenwijzer is nog in bestelling, heb ik gehoord. We hebben hier een atoomklok. We krijgen toelevering van tijd uit Genève. Zo was het toch? Hoe laat is het nu? 7 minuten voor 7:30. Ga maar weg.
Ik ga gauw weg, want hoop te doen dan kennelijk.
Ja, en vergeet je niet te verkleden.
Nee.
Dat helpt hoor.
Ik weet het, ik heb er ervaring mee.
Oké. Sterkte.
Dankjewel.
Over een uur meld jij je, hè? En vertel je hoe ver je bent.
Precies.
Je laat maar weten wat er is gebeurd. Of je al mensen hebt bereikt. Of je straks ben je dan in Rotterdam. En of je nog nieuwe ideeën hebt. Ja?
Ik ga eerst even nadenken, goed?
Ik kan nooit kwaad. Oké.
Exclusief is het gebouw aangesloten op een hoogst actief en toch erg beschouwelijk persbureau. De wereld op zijn kop of juist eindelijk rechtop gezet. Dorresteins persagentschap DPA.
Goedemorgen luisteraars, hier is het nieuws verzorgd door DPA, Dorresteins persagentschap. Binnenlands nieuws, Drenthe. Het Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid in Drenthe heeft de minister van Sociale Zaken geadviseerd om strafmaatregelen tegen de gemeente Meppel te nemen wegens onvoldoende controle op de bijstandsuitkeringen. De minister heeft besloten om de bewoners van Meppel op het Kerkplein bijeen te roepen, waarna massale tuchtiging zal volgen, die wordt uitgevoerd door ambtenaren van het ministerie. Voor kinderen beneden de 12 jaar zal een uitzondering worden gemaakt, maar wat betreft de andere inwoners zal er behoorlijk op los worden gemeppeld, aldus schetste een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. De fruitaffaire. In Rotterdam zijn vannacht 20 arrestaties verricht in verband met de fruitaffaire. Het brein achter wat de politie noemt de grootste fruitvervalsingszaak uit de geschiedenis, de 32-jarige Richard M., bijgenaamd Peerke, uit Nijmegen is nog voortvluchtig. Na een inval in een loods in het Betuwse Opijnen heeft de politie gisteren beslag kunnen leggen op een deel van de voorraad fruit die de bende deze week op de markt had willen brengen. Het gaat hier om komkommers die enigszins krom gekweekt zijn en die door genetische manipulatie de smaak van bananen hebben gekregen. De politie heeft aanwijzingen dat reeds vele miljoenen van deze namaakbananen in de handel zijn gekomen. In verband met deze zaak zijn in het gehele land groentehandelaren aangehouden verdacht van heling. Nog meer binnenlands nieuws. In Zertogenbos is gisterochtend, na pas nu bekend is geworden, de KOD in actie gekomen, de kinderopruimingsdienst. Bejaarden hadden al enige tijd geklaagd over het lawaaioverlast van spelende kinderen bij het kleuterschooltje direct gelegen tegenover de bejaardenflat. Na enkele vergeefse waarschuwingen rukte het KOD uit om de jeugdige herrieschoppers, in speciaal daarvoor geconstrueerde netten te vangen. Hierna werden de kinderen in vrachtauto's geladen, waarna ze door de KOD naar de omgeving van Mook in Limburg gebracht zijn, waar ze de nacht hebben doorgebracht. Wetenschappelijk nieuws. Dedemswaard. Tijdens een routineonderzoek stuitte de campus hoogleraar professor Pootjes op een oud volksrijmpje. Het is een 8-regelig versje dat volgens professor Pootjes uit de 14e of 15e eeuw dateert. De tekst, voor zover ontcijferd, luidt: Rimmen, rammen, rommen, Inne kan het niet komen. Keffen, kifte, kijven. Een kar met oude wijven. Klamme, kromme kannen. Een kar met oude mannen. Het oude hen is van de leg. Ariwari, die is weg. Volgens professor Pootjes handelt het hier vermoedelijk om een oud Drents aftelruimpje. Een onderzoek naar de betekenis van het versje is aan de Universiteit van Kampen van start gegaan. Wij wachten op verder nieuws.
U hoorde DPA, Durresteins persagentschap. Als dit nieuws naar meer smaakt, luistert u dan over een uur weer of nog. Ik bezien nog even de activiteiten op onze diverse afdelingen. In de afdeling Eurobureau sluimert nog het vijandbeeld. De afdeling ondervragingen ziet er onheilspellend leeg uit. Wie daar binnentreedt, laat alle hoop varen. De afdeling kwesties voorspelt dat er vooralsnog, gelukkig zou ik zeggen, geen kwesties zijn. Maar op de afdelingen NL Buitenland en Binnenland heerst een koortsachtige activiteit. En daarover zullen we straks na het nieuws van 19:30 meer vernemen.
U luistert naar de VPRO via de zender Hilversum 2. En u bent nog steeds rechtstreeks aangesloten op Het Gebouw. Terwijl het hier van parterre tot penthouse een va-et-vient is van bezige personen die zich van afdeling naar afdeling spoeden, van kwestie naar kwestie, terwijl het memo's regent als waren het parkeerbonnen, terwijl de schorre protesten der ondervraagden weer klinken van achter de gesloten deuren der verhoorkamers, terwijl dit alles zijn dagelijkse loop heeft en het gebouw als het ware kraakt in zijn voegen en gebinten, terwijl, ach, luistert u maar verder. Immers, wat komt, dat komt.
Half 8, radionieuwsdienst, verzorgd door het ANP. De Tweede Kamer heeft het debat over de Rijksbegroting voor volgend jaar afgerond. De regering heeft onder meer een toezegging gedaan dat huishoudens die langer dan een jaar één minimuminkomen hebben, er niet in koopkracht op achteruit zullen gaan. Die garantie voor de zogenoemde meerjarige echte minima geldt overigens alleen als de inflatie volgend jaar onder de 1,5% blijft. Op aandringen van het CDA heeft het kabinet ook afgezien van de voorgenomen bevriezing van de kinderbijslag volgend jaar, maar alleen over de eerste 6 maanden. Verder heeft de Kamer bereikt dat de huurverhoging volgend jaar geen 4, maar 3% zal bedragen. De kosten van al deze toezeggingen, bijna 150 miljoen gulden, zijn volgens premier Lubbers nog niet gedekt. Maar hij liet doorschemeren geen bezwaar te hebben tegen het extra belasten van 2 verdieners. Andere wensen van Kamermeerderheden, te weten het afschaffen van schoolgeld voor kinderen van 12 tot 16 jaar en het aan een maximum binden van de vakantietoeslag, zullen nader worden behandeld bij de begrotingen van onderwijs en binnenlandse zaken. In Brighton aan de Engelse zuidkust is een bomaanslag gepleegd op het hotel waar premier Thatcher verblijft in verband met het congres van de Conservatieve Partij. Mevrouw Thatcher bleef ongedeerd. Er zijn 2 doden en zeker 24 gewonden. Enkele verdiepingen van het hotel zijn zo zwaar beschadigd dat nog niet alle kamers konden worden bereikt. Volgens premier Thatcher ontplofte de bom tegen 3 uur vannacht. Zij was toen bezig met het opstellen van haar redevoering die ze vandaag zal houden op de slotdag van het congres. In het hotel in Brighton verbleven ook veel andere leden van het Britse kabinet. Ook zij zijn ongedeerd. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Britse mijnindustrie hebben gisteren 8 uur beraadslaagd over het conflict in deze bedrijfstak. Een akkoord is niet bereikt, maar besloten werd het overleg vandaag voor te zetten. Voor het eerst tijdens de staking in de Britse mijnen was de onafhankelijke Commissie voor Arbitrage in Arbeidsconflicten bij het gesprek betrokken. Deze commissie heeft de laatste 10 jaar in Engeland veel sociale problemen uit de wereld geholpen. De Britse mijnwerkersstaking, die nu 7 maanden duurt,